De twee vragen daarvan luidt de eerste. Met betrekking tot de strijd tegen de zonde. Wat wordt er dan wel bedoeld met Hebreeën 12 vers 4? In de Hebreeënbrief is het sowieso heel opmerkelijk hoe zwart-wit de schrijver daar spreekt over de zonde. Hij veronderstelt geen seconde meer dat een waar gelovige nog zondigt. Als hij over zondigen spreekt, dan is dat bij hem meteen afval. In Hebreeën 6, vers 4 tot 6 en in Hebreeën 10 kun je dat heel duidelijk zien. Hij spreekt over zonde in de zin van zonde als afvalligheid van God en opstandigheid tegen God. Als hij dan ook spreekt over de strijd tegen de zonde, dan zou dat zelfs niet eens passen in het karakter van die brief, als we daar zouden denken aan de strijd tegen het vlees. Het gaat daar om de machten buiten ons, die ons verdrukken en die samengevat worden onder die term de zonde. En je kunt dat heel duidelijk zien doordat de schrijver daar zegt: gij hebt nog niet ten bloedens toe weerstand geboden tegen de zonde. U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde, zo staat het in de Telos-vertaling. Nou, dat ten bloede toe, dat laat al zien dat hij bedoelt: jullie hebben het nog niet zo zwaar gehad in de strijd dat je al letterlijk daarvoor je bloed hebt moeten vergieten. Tot nu toe was het wel zwaar, maar het was ook nog wel te doen. Ze hebben jullie nog niet persoonlijk aangetast. En ik noem dat er altijd maar bij, Hebreeën 12 vers 4, omdat als ik dat niet zou doen, dan zouden mensen zeggen: jawel, dan wordt in het Nieuwe Testament wel gesproken over strijden tegen de zonde en dan wordt dit vers geciteerd. De Bijbel leert ons wel dat wij het vlees met zijn hartstochten en begeerten ten onder moeten houden. Maar dat niet in de zin van een strijd, van een knokken tegen die zondige begeerte. Alsof wij in onze eigen kracht die ten onder zouden moeten houden. Dat zou sowieso niet lukken. Het zou een tijdje lukken en dan zou je toch weer in die zonde vallen. En dat zou geweldig ontmoedigend zijn. Maar God bedoelt dat ook niet. Wat de Heilige Geest in het leven van een gelovige doet, is zijn hart te richten op Christus. Dat is het geheim van het christenleven. Als ik dat met mensen bespreek en ik vraag dat dan wel eens, ik zal het nou vanavond niet doen, dan zeg ik wel eens om mensen te helpen dit bij zichzelf te onderzoeken of ze dit snappen. Dan zeg ik: zijn jullie het eens met deze stelling? Als iemand dicht genoeg bij Christus leeft, zondigt hij niet. En dan zie je hoe ze daarmee worstelen. Je ziet het aan de gezichten. Kunnen we daar nou ja op zeggen? Is dat dan denkbaar dat iemand niet zondigt? Is het denkbaar dat iemand genoeg bij Christus is? Dat is een andere kwestie. Of dat haalbaar is, maar het principe. Als we dicht genoeg bij de Heer zijn, als we vol zijn van Hem, is er geen plek voor de zonde. Ja, komt het er dan aarzelend uit? Dat is eigenlijk wel zo. En dan realiseren we ons ook wanneer wij het meeste geneigd zijn tot zondigen. Dat is juist als we niet altijd zo dicht bij Hem zijn. En soms is dat ook niet te vermijden. Zeg maar heel eerlijk, als je in de dagelijkse omstandigheden van het gewone leven van alle dag bent, dan bent met je huishoudelijke of met je dagelijkse arbeidsverplichtingen bezig of met wat dan ook, dan weten we dat we daar juist vaak het meest kwetsbaar zijn. Omdat we dan altijd niet zo de Heer rechtstreeks voor ogen hebben. En dat is precies wat Amalek doet, die het leger aanvalt niet zo met open vizier, de voorhoede, maar de achterhoede. Waar de mensen met de schapen lopen, met de kleine kinderen, die niet zo hard kunnen. In de zwakke plekken valt hij ons aan. Maar als we vol zijn van Christus, dan zijn er op dat moment geen zwakke plekken. En waarom ik het zeg, is om heiligmaking een positieve inhoud te geven. Vertrouw je toe aan Hem, onderhoud de gemeenschap met de Heer. Door gebed, door bijbellezen, door toewijding. Door echt je liefde jegens de Heer te laten ontvlammen. Want dan heb je geen tijd om te zondigen. Ik zal niet zeggen dat het dan toch niet zo kan gebeuren. Maar als je, en dat gebeurt maar al te vaak in prediking over heiligmaking. Als je heiligmaking opvalt als een voortdurend vechten tegen de zonde, dan doe je die zonde veel te veel eer aan. Dan speel je de duivel in de kaart, want je bent de hele tijd gericht op dat wat je wil vermijden. In plaats van gericht te zijn op Christus. En je hart te vullen met Hem. En daarom is het zo belangrijk om te zien wat ware heiligmaking is. Heilig hen door de waarheid, zegt de Heer Jezus. Uw woord is de waarheid. Heiliging is dus bijvoorbeeld, als je alleen al dat ene neemt uit Johannes 17, is het vol zijn van het woord van God. Wie vol is van het woord van God, zondigt niet. Alleen we zijn niet altijd vol van het woord van God en dan zijn we weer kwetsbaar, dan komen we makkelijk tot zondigen. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Vandaar dat het zo belangrijk is. Worden niet opgeroepen om te strijden tegen de zonde. Worden het niet opgeroepen bijvoorbeeld om tegen de oude mens te strijden. De oude mens hebben we afgelegd in geloof. Dat zegt zowel de Efes als de Colossensebrief. Dat betekent in geloof houden we het voor waar. Erkennen wij de waarheid dat mijn oude mens gekruisigd is. 1970 jaar geleden. Hij is gekruisigd. En in geloof aanvaard ik dat. Dat God het oordeel over die oude mens heeft voltrokken. En wat daarvoor in de plaats is gekomen is de nieuwe mens. Zeker het vlees is nog in ons. Dat is niet hetzelfde. De oude mens is de mens zoals die beheerst wordt door het vlees. En beheerst door de zonde. Maar die oude mens is afgelegd. Er is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen. Die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Die nieuwe mens, die moet zichtbaar worden in je leven. En dat kan alleen door je te richten op Christus en je te laten vullen met zijn geest. Wie vol is van de geest, wie vol is van Christus, zondigt niet. Dat is het uitgangspunt. Dat het dan toch nog wel eens mis kan gaan, verandert niets aan de waarheid van het uitgangspunt. De andere vraag. Vervolging van inconsequente christenen aan consequente christenen. Hoezo? God ziet het hart aan. Wie bepaalt dat wat je bent? Een consequente of een inconsequente christen? Nou, het was zomaar een woord dat me op dat moment straks even zo te binnen schoot. Waar het om gaat is, als je als christen consequent wil leven naar Bijbelse principes, zullen een hoop mensen dat niet accepteren. Die vinden het heel gewoon dat je lid bent van een kerk en dat je meehobbelt daarin, dat je godsdienstig bent, je bent trouw in de kerk. Maar je moet het niet overdrijven, zeggen ze dan. Je hoeft dus nog niet eens een keer een extra samenkomst of zoveel in je Bijbel te lezen of aparte bidstonden te organiseren, dat is allemaal maar overdreven. En heel veel christenen die consequent de Heere wilden dienen, hebben de meeste pijn in hun leven ondervonden, niet van buitenstaanders. Want die zijn onverschillig, die kunnen het niet schelen wat je doet. Maar juist van christenen die hun levenswijze overdreven vonden, hun toewijding aan de Heer overdreven vonden. En die hen eigenlijk belachelijk maakten. Soms ook omdat die mensen zelf zich aangesproken voelden in hun eigen geweten. Door jouw levenswijze. En daarop alleen maar kunnen reageren, niet met erkentenis en belijdenis, maar met jou te belachelijk te maken. Dat bedoel ik met inconsequente christenen. En er zijn natuurlijk zo schrikkelijk veel van dat soort meelopers. Mensen die ook, moet je vrezen, in veel gevallen geen persoonlijke relatie met de Heere God hebben en nauwelijks weten dat zoiets bestaat. Ze zijn godsdienstig, ze menen het ook, ik heb het nog niet eens over huichelaars, ze menen het ook wel, maar ze weten niet dat er meer is. Dat is eigenlijk het hele thema van mijn nieuwe boekje, Meer Geest in de Gemeente. Er is meer dan alleen een godsdienstig bestaan te leiden. En dat wordt hier in samengevat. Wie maakt dat uit? Ja, God ziet uiteindelijk het hart aan natuurlijk. Dat is zo. Maar betekent nou dat wij zelf niet kunnen onderscheiden tussen godsdienstige mensen voor wie het verder persoonlijk, innerlijk niet erg lijkt te leven, blijkens hun gedrag en ook blijkens de wijze waarop ze zo minachtend oordelen over christenen die wel meer wensen en meer verdieping en geestelijke inhoud in hun leven wensen. Dat kunnen wij toch ook wel degelijk heel vaak onderscheiden. Dat is natuurlijk een heel groot grijs gebied daartussen waar we het ook moeilijk vinden. Wij kunnen inderdaad niet in de harten kijken. Maar in het algemeen is het echt niet zo moeilijk om toegewijde christenen van meelopers te onderscheiden. Nou, dat waren de twee schriftelijke vragen. Dus het schijnt allemaal erg duidelijk geweest te zijn. Tenzij dat iemand zegt, nou, ik heb nog een heel dringende mondelingenvraag. Maar wel over het onderwerp, alstublieft. Want er zijn dingen, ik weet niet wat u allemaal zou kunnen vragen. Maar over het onderwerp, broeder.
Ja, over het liefhebben van je medebroeders en zusters. Ik zit zelf regelmatig met de vraag van, hoe moet je geloofsdwaas liefhebben die andermans hoofden afstijgen?
Ja. Hoe moet je geloofsdwazen, dat is een mooi nieuw woord, liefhebben die andermans hoofd afsnijden? Ik denk dat dat precies de spijker op de kop slaat. Want je hebt aardige christenen en niet aardige christenen. Om het even simpelweg zo samen te vatten als u het goed vindt. De aardige christenen liefde hebben is totaal geen prestatie. Ik zeg niet dat u het niet moet doen. Maar u hebt er nog niks mee gepresteerd. Want de Heer Jezus zegt zelf al heel nuchter, al in de bergreden. Ook de zondaars doen dat. Elk mens kent wel aardige mensen om zich heen. En het is niet moeilijk om ze sympathiek te vinden of, als u wilt, zelfs ze lief te hebben. De echte toetssteen komt altijd naar die christenen toe die jou niet zo liggen. Die misschien best aardig zijn, maar goed, ze liggen jou dan niet per se, zo laten we het zomaar zeggen. Of zelfs die christenen die erg ongeestelijk zijn. Neem nou het woord in Filippenzen 2. De een de ander uitnemen erachter dan zichzelf. Dan denk ik, ja, dat is toch niet realistisch, Paulus. Hoe kun je nou voorstellen dat de meest geestelijke broeder of zuster een ander die zo ongeestelijk is, uitnemen erachter dan zichzelf? Dat is toch niet realistisch? Ja, zegt Paulus. Dat kan alleen maar als jij, geestelijke broeder of zuster, of degene die zich daarvoor houdt, jezelf leert zien in wat je van jezelf bent. Een zondaar die van genade moet leven. Dat houdt jou klein. En als je nou eens naar die broeder of zuster kijkt die zo ongeestelijk is, of althans in jouw ogen zo ongeestelijk is, hij hakt geestelijk de koppen van de ander af, zoals u het omschrijft. Zie die persoon nou eens als iemand die de Heer Jezus zo lief had dat de Heer bereid was voor hem of haar op aarde te komen en zijn leven voor hem te geven. Als ik nou zo naar hem kijk, als ik probeer nou eens naar hem te kijken zoals de Heer Jezus naar hem kijkt. Ja, ik herinner me een hele lastige broeder die wegging uit de gemeente en iedereen zuchtte verlicht. Nou, iedereen, maar in ieder geval de iets minder geestelijke, laten we het zo zeggen. Toen kwam hij een andere gemeente aan en ze waren erg nieuwsgierig hoe het daar met die broeder zou gaan. En een van die eerste sprak een broeder in die tweede gemeente en zegt, hoe gaat het met die broeder, zus en zo? O, zei hij, we zijn zo blij met hem. Hij dacht, wat krijgen we nou? Ja, zei hij, want die broeder die geeft ons zo geweldig veel gelegenheden om de echte goddelijke liefde weer in praktijk te brengen. Soms heb je zo'n broeder of zuster nodig om weer te oefenen hoe het over je was om mensen die niet aardig zijn en vreselijk lastig zijn, lief te hebben. Want daar komt het op aan. Om dan met de goddelijke liefde hen te bejegenen. Dat betekent niet dat je hun fouten dus door de vingers ziet. Dat doet God ook nooit. Er is niemand zoals God die zo het verkeerde haat, maar de boosdoener lief heeft. En daar leren wij van. Wij overdrijven dus aan twee kanten. We hebben zo'n hekel aan het verkeerde dat we ook de persoon met onze antipathie overladen die verkeerde dingen doet. Of andersom, we hebben hem zo lief dat we dan al zijn fouten maar door de vingers zien. En zeggen, ja, vooral niet over praten, want dan zouden we misschien kunnen verliezen. Dat is beide verkeerd. Beide doet men in de wereld ook. Dus in beide heb je ook niks gepresteerd. Want je doet precies zoals de wereld het ook doet. Of iemand toch aardig blijven vinden dwars alles heen en dan zijn fouten maar door de vingers zien. Soms gewoon omdat je geïntimideerd voelt door die ander. Dus nou ja, laten we maar over ons heen laten gaan. Of hem juist verachten om wat hij doet. Maar dan toch vanuit de heiligheid van God de fouten van die ander ook fouten durven noemen. En niet door de vingers zien, maar die ander...